Goedenavond, lieve mensen. Wij willen vanavond de Efezebrief opslaan en lezen uit hoofdstuk 2 en 3, zoals aangekondigd is. Ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik uit de Telos-vertaling lees. Dat is de minst slechte die ik ken, dus ja. Het blijft behelpen, het zijn maar vertalingen. Efeze 2 vanaf vers 11 staat op het programma tot en met hoofdstuk 3 vers 7. Efeze 2 vers 11. Daarom bedenkt dat u die vroeger de volken in het vlees was en onbesneden werd genoemd door de zogenaamde besnijdenis die in het vlees met handen gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was. Vreemd aan het burgerschap van Israël en vreemdelingen van de verbonden der belofte, terwijl u geen hoop had en zonder God was in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die vroeger veraf was nabijgekomen door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, die beiden één gemaakt en de scheidsmuur van de omheining weggebroken heeft. Toen Hij in zijn vlees de vijandschap, de wet van de geboden die in inzettingen bestaat, teniet gedaan had, opdat Hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakend, en die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, terwijl Hij daardoor de vijandschap gedood heeft. En Hij is gekomen en heeft vrede verkondigd aan u die veraf was, en vrede aan hen die nabij waren. Want door Hem hebben wij beiden in één geest de toegang tot de Vader. Dus bent u geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar u bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus zelf hoeksteen is. In wie het hele gebouw goed samengevoegd opgroeit tot een heilige tempel in de Heer. In wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de geest. Daarom ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u, de volken, waar u immers hebt gehoord van het rentmeesterschap van de genade van God, die mij voor u gegeven, dat mij door openbaring de verborgenheid is bekendgemaakt, zoals ik tevoren in het kort geschreven heb. Daardoor kunt u, als u dit leest, mijn inzicht opmerken in de verborgenheid van Christus, die in andere geslachten de zonen van de mensen niet bekend is gemaakt, zoals zij nu in de geest geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten. Dat zij uit de volken mede erfgenamen zijn en mede ingelijfden en mede deelgenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, waarvan ik een dienaar ben geworden, naar de gave van de genade van God, die mij gegeven is, naar de werking van zijn kracht. Tot zover het woord van God. Er is een trefwoord in deze versen die wij gelezen hebben, beste vrienden, waar ik wel uw aandacht op zou willen vestigen. In de NBG-vertaling is dat het woord geheimenis. En in de Statenvertaling en de Telosvertaling is dat het woord verborgenheid. We hebben het gevonden in hoofdstuk 3, vers 3 en vers 4. En het komt later ook weer terug in vers 9. De verborgenheid die van alle eeuwen verborgen was. Een geheimenis. In het Grieks staat daar het woord mysterion, waarvan ons woord mysterie is afgeleid. Maar dat betekent niet dat het iets mysterieus is. Het is wel een geheim, maar niet geheimzinnig. Er komen in het Nieuwe Testament heel wat van dat soort geheimen voor. Iemand heeft ze wel eens opgeteld en komt dan op een stuk of 14. De vraag is of ze allemaal verschillend zijn, of er niet veel overlap in zit. Aantal zijn zeker verschillend. Maar dat geheimenis in het Nieuwe Testament is altijd, bijna altijd, Openbaring 10 is een uitzondering misschien, bijna altijd een geopenbaard geheimenis. Het gaat om geheimen die bekend zijn gemaakt. Nou zegt dat nog niet veel, Want als je een geheimenis bekend maakt voor mensen die dat niet kunnen bevatten, die daar niet voor openstaan, dan helpt dat nog niets, want die mensen doorgronden het niet. Dan is het wel bekendgemaakt, maar er was niemand om te luisteren. Niemand om het op te pakken. En dat is vandaag ook zo. Het geheimenis is ontvouwd. Ik zal u straks vertellen wat dat geheimenis is. Het geheimenis is bekendgemaakt. En er zijn een heleboel mensen die hebben geluisterd. Maar een heleboel die gooien het van zich, want ze hebben geen belangstelling voor het evangelie. En er zijn er ook gelovige mensen die het verkeerd oppakken of die hun prioriteiten anders leggen en langs wie dat geheimenis ook heen gaat. Dus het is wel onthuld, dat is wat we deftig noemen de objectieve kant. Het is ontvouwd, maar subjectief, dat wil zeggen aan onze kant, het ontvangen ervan, daar zie je dat ongelovigen het niet kunnen verstaan. En dat heel veel christenen, nou ik zou niet willen zeggen het niet willen verstaan, maar ze zijn er niet aan toegekomen. En voor zover dat van u van toepassing is, zou ik vanavond willen zeggen, ik ga u een geheim verklappen. En als u het geheim al kent, dan zult u het vast niet erg vinden om het vanavond nog eens te horen. Ik ben een schoolmeester en dat is altijd moeilijk te bedwingen. Want het betekent altijd dat ik constant de neiging heb om vragen te stellen aan mijn gehoor. Nou durf ik dat niet zo goed. In mijn eigen gemeente durf ik het een enkele keer wel te doen. Die kennen mij ook een beetje. Maar ik zal het vanavond niet doen. Maar het zou best aardig zijn om te weten wie van u het geheim al kennen. Als ik u nou zou vragen over welk geheim gaat het nu in dit gedeelte, dan konden we alvast een schifting maken. Wie denkt van u hoeft het niet te zeggen, u hoeft alleen maar uw vinger op te steken. Wie denkt van u dat hij het geheim al kent, dat hij precies weet wat er nou komt? Even voor de luisteraars thuis. Niemand. 1, 2, 3. Steek een hand op na enige aarzeling. Nou ja. Dus ik ben niet voor niks gekomen, ik ben blij. Als u allemaal uw handen opgestoken had, dan dacht ik, nou ja, het is net fijn om het nog. Nee, dat niet, ik ga niet zo gauw weg. Maar dan denk je wel van, nou ja, het is leuk om het allemaal nog weer eens te horen, maar eigenlijk weten ze het allemaal al. Maar dit is echt dankbaar werk. Je mag vanavond iets onthullen dat u nog blijkbaar niet weet of u durft niet toe te geven uit valse bescheidenheid dat u het weet. Een geheim. Paulus is er heel enthousiast over, want je kunt rustig zeggen, er is nauwelijks een brief, afgezien misschien van de Colossensebrief, er is nauwelijks een brief waar Paulus opstijgt tot zo'n bijzondere hoogte van zijn gedachten zoals hij die wil delen met gelovigen. Misschien is dat wel één reden dat zulke brieven eigenlijk weinig bekend zijn. Ze worden als moeilijk ervaren. Mensen zeggen al gauw, wat heeft dat nou met mijn praktische geloofsleven te maken? En als ik straks verklapt heb wat het geheim is, dan zeggen misschien sommigen nog wel, wat heeft dat nou met mijn geloofsleven te maken? Wat heb ik daar nou aan? Mensen willen graag, christenen willen graag vandaag aan de dag hapklare brokken. Die als het ware ook al voorgekoud zijn en die onmiddellijk vertaalbaar zijn naar de omstandigheden van het dagelijks leven. En dan vindt u dit geheimenis, terwijl God er zo enthousiast over is en Paulus het zo enthousiast is dat hij het mag doorgeven, dan zou je toch denken dat het om iets heel belangrijks gaat. En het gaat hoe vaak zo makkelijk langs ons heen. Nou, ik ga u langzaam aan het onthullen, want dan moet het extra spannend blijven. In hoofdstuk 3 vers 4 wordt het genoemd de verborgenheid van Christus. Dat is al heel bijzonder. Straks moet het eigenlijk nogal een keer ter sprake komen. Het is de verborgenheid van Christus. Eigenlijk zou ik zelf gezegd hebben, het is de verborgenheid betreffende de gemeente. Wat is de gemeente, de ecclesia? Wat is het lichaam van Christus nu eigenlijk? Daar zit een geheimenis aan. Maar het is bijzonder dat Paulus dat aanduidt als het geheimenis van Christus. Dat is zelfs veelzeggend. Want u weet wel allemaal wat de gemeente is, wat de kerk is. Het geheel van alle christgelovigen die er op aarde zijn. Dat weet u. Maar om het geheim van die kerk, van die gemeente van God op aarde te begrijpen, is het al heel mooi om te beginnen met dit feit dat het genoemd wordt niet het geheimenis van de gemeente, maar het geheimenis van Christus. Dan moet ik even teruggaan daarvoor naar wat u hier de vorige keer hebt gehoord. Dat heeft te maken met het slot van hoofdstuk 1 en het eerste stuk van hoofdstuk 2. Want daar zat ook al een geheim in, dat zal heus wel goed ontvouwd zijn de vorige keer. En dat geheim betekent dat het christendom niet te begrijpen is als je niet weet hebt van die verheerlijkte mens daar in de hemel aan Gods rechterhand. Misschien wel een van de allerbelangrijkste aspecten van het christendom en zo weinig verstaan. Als je vraagt aan christenen waar gaat het christendom over, wat is de essentie van het evangelie, dan hoor je zo vaak, en ik doe daar niks aan af, alleen het is zo beperkt, dan hoor je zo vaak dat het gaat over het evangelie voor arme zondaren. Over verlossing en vergeving die er zijn voor zondaren. Dat is typisch een omschrijving waarin de zondaar wel erg centraal staat. En Paulus spreekt in deze brief ook vrij weinig over verlossing en vergeving. Het is net alsof hij dat in deze brief beschouwt als voedsel voor baby's. Belangrijk, want baby's moeten volwassen worden en hebben ze melk en molenaars kindermeel voor nodig. Maar er is meer dan dat. In de eerste plaats, het evangelie gaat over God, niet in de eerste plaats over de zondaar. Aan Timotheus schrijft Paulus over het evangelie van de gelukzalige God. God staat in het middelpunt. En wat de Heer Jezus betreft, het gaat niet alleen om wat hij voor ons heeft gedaan op het kruis. Het gaat om zijn persoon als degene die voor ons gestorven en opgewekt is. En die voor ons ten hemel is gestegen en daar zit aan de rechterhand van God. Dat is niet onbekend, maar als je alleen er al aan toevoegt dat hij daar zit als mens, dan fronsen sommige christenen al hun wenkbrauwen. Dat vinden ze al vreemd. Behoort keurig tot de orthodoxe christelijke leer. Maar als je dat zegt, Christus nu in de hemel als mens, kijken ze toch raar op. Het is een verwaarloosd element. Ik had dus jaren geleden een studente, die maakte zich zelfs kwaad in de klas. Want die dacht, daar heb je weer zo'n evangelische broeder. Zij was van een degelijke reformatorische kerk. En ze bekeek me altijd al een beetje met wantrouwen. Je moet altijd uitkijken met die jongens van de evangelische richting. En toen zei hij ook nog dat Christus nu als mens in de hemel is en ze werd kwaad, want ze dacht dat dat tekort deed aan de heerlijkheid van Christus. Nou, ik zei, je vraagt het maar aan je dominee. En dan kom je volgende week maar terug. Dus een week later vroeg ik het en wat zei de dominee? Ja, die zei hetzelfde als u, maar ik ben het er nog steeds niet mee eens. Nou, dat is toch dapper. Ik kan het zo goed begrijpen. Als mens in de hemel, de Heer Jezus in de hemel. En dan nog als mens, dat hij mens op aarde was, dat kunnen we begrijpen. En ik probeer haar duidelijk te maken dat als de Heer Jezus nu geen mens meer zou zijn, dan is hij nooit waarachtig mens geweest. Dan heeft hij alleen maar tijdelijk een menselijke gedaante aangenomen. Zoals God in die twee engelen deden in Genesis 18 toen ze Abraham bezochten. Maar de Heer Jezus is, zoals Johannes 1 vers 14 zegt, vlees geworden. Het woord is vlees geworden. En ook na zijn opstanding zegt de Heer Jezus dat hij vlees en beenderen heeft. En Colossense 2 vers 9 zegt, in hem woont, tegenwoordige tijd, woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk. De Heer Jezus is daar in de hemel aan de rechterhand van God, waarachtig God en waarachtig mens, zoals hij op aarde was, met een verheerlijk lichaam. En in dat verheerlijkte lichaam woont de ganse volheid der Godheid. En als hij straks terugkomt, dan zal hij komen als de zoon des mensen. En als hij zal regeren over deze aarde, zal hij regeren als de zoon des mensen. Dat moet toch niet zo vreemd zijn? Waarom is dat nou zo belangrijk? Is het nou echt zo gewichtig? Ja, van dat is enorm van belang. Als u dat niet snapt, kunt u het geheim niet snappen vanavond. De Heer Jezus zit daar aan Gods rechterhand. En dan zegt Paulus dat in hem wij daar ook zitten. Weet u wel, ze begonnen hoofdstuk 2. We zijn van nature dood in onze misdaden en zonden. Maar door het geloof zijn wij levend gemaakt. Zijn wij met Christus opgewekt. En in Christus zitten wij daar ook. Zo ziet God ons. Niet zoals het wat slapjes in de NBG-vertaling staat. We hebben daar ook onze plaats in Christus. Nee, in hem zijn wij daar. Dan gaat het nog maar zijdelings over de gemeente, het is veel meer individueel. Elk van ons is in Christus daar ook aan Gods rechterhand. Maar hier gaat het nu over de gemeente ook, dus het geldt ook collectief. En het belang daarvan is dit. Christus en de gemeente zijn zo eng met elkaar verbonden als een hoofd en een lichaam. Zelfs een bruid en een bruidegom kunnen nog van elkaar gescheiden raken. Hij zit voor zijn werk in Nieuw-Zeeland en zij zit hier, dan ben je een end uit elkaar. Maar je kunt niet, als je voor je werk erop uitgaat, je hoofd erop uitsturen en je lichaam hier laten. Die twee zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. En daarom zegt de Bijbel niet alleen maar dat de verhouding tussen Christus en de gemeente, die is als van een bruid en een bruidegom, maar ook van een hoofd en een lichaam. Waar het hoofd is, daar is ook het lichaam. Aan het eind van hoofdstuk 1... daar staat dat hij als hoofd gegeven is aan zijn lichaam. Als u wilt begrijpen wat de gemeente is, dan moet u het geheim leren kennen. Maar het geheim is het geheim van Christus. De verborgenheid van Christus. Als u wilt begrijpen wat de gemeente is, dan moet u kijken naar omhoog. Dan moet u niet kijken naar wat voor aardse organisatie dan ook. Hoewel het hier op aarde niet zonder organisatie gaat. Dat spreekt vanzelf. Maar dan moet je kijken naar Christus daar in de hemel. Want de gemeente is het lichaam van dat verheerlijkte hoofd aan Gods rechterhand. Dat is het eerste wat je moet begrijpen. Daarom is het de verborgenheid van Christus. Christus namelijk als één gemaakt met zijn lichaam. Nou begint Paulus met te vertellen in hoofdstuk 2, vers 11 tot 22, in de eerste plaats hoe het vroeger was. En dat heeft wat, niet omdat Paulus zich nou zo onduidelijk uitdrukt, maar dat heeft wat mensen op het verkeerde been gezet. Daar begint het al, om het geheim goed te begrijpen. Want Paulus spreekt hier in het bijzonder de heidenen aan, de volken. Die waren van nature ver van God vandaan, want God had zich geopenbaard aan één volk, aan het volk Israël. En die heidenen, die waren onbesneden, ze waren zonder Christus, dat wil zeggen ze kenden ook de belofte van de Messias niet eens, ze hadden daar geen deel aan. Ze waren vreemd aan het burgerschap van Israël, ze behoorden dus niet tot het verbondsvolk van God. Ze waren vreemdelingen, daar staat het woord verbond al, van de verbonden der belofte. Ze hadden geen hoop, want er waren hun geen bijzondere beloften geschonken en ze waren zonder God in deze wereld. Letterlijk staat er atheïst. Dat betekent niet dat ze niet geloofden in God, maar dat ze gescheiden waren van God. Daar stonden ze. Maar nu, zegt Paulus, bent u daarbij gekomen. En nu denken sommige christenen, als ze dat nauwkeurig lezen, aha, vroeger stonden wij ver van Israël af. En nu zijn wij door het geloof dichtbij gekomen en nu zijn wij ook ingelijfd bij Israël. Het grote probleem is echter dat hier niet staat en dat het hier ook niet kan staan. Het staat zelfs nergens in de Bijbel. Ik zie sommigen van u al fronsen, want die zegt, ik heb het toch zeker wel eens ergens gelezen. Ik zal u vertellen waar u het gelezen hebt, in de berijmde psalmen. Daarom moet je zo uitkijken met psalmberijmingen. Je kan ze beter, net als in de bundel opwekking, onberijmd zingen, dan ben je aan de veilige kant. Want in de berijmde psalmen staat, één keer, in psalm 7, zie je wel, ik ben in een degelijk gezelschap. Psalm 87, daar staat dat wij bij Israël zijn ingelijfd. Als u daar het fijne over wil weten, dan komt er nu even een commercial. Dan moet u dat nalezen in mijn boek, Zo lief, ik kan zelf de titel niet eens meer bedenken. Hoe lief heb ik uw Torah, hoe lief heb ik uw wet. Dat is heel belangrijk. Wat is de plaats van de Torah, de plaats van de wet in Israël, in de gemeente? Al die vragen hangen met elkaar tezamen. En daar is één aanhangsel dat handelt over deze vraag. Is de boom van de belofte, de olijfboom van Romeinen 11, Israël ja of nee? Dat is dezelfde vraag als hier. Zijn wij dus bij Israël ingelijfd? En wat ik daar verdedig is, nee, die boom is niet Israël. Die natuurlijke takken die afgehouden zijn, dat is Israël. Wij zijn ingeplant, niet in Israël, dan zou Israël afgehakt zijn van Israël. Nee, wij zijn ingeplant in die boom van de belofte van God. Wij zijn nu door het geloof ook kinderen van Abraham. Maar dat is heel wat anders dan ingelijfd te zijn bij Israël. Nooit of te nimmer worden gelovigen in het Nieuwe Testament in geestelijke zin Israël of in geestelijke zin Joden genoemd. Nooit of te nimmer. Als u denkt dat het anders is, dan hebben we daar heerlijk straks een vragenuurtje voor. Het punt van het betoog van Paulus is niet, vroeger waren jullie ver van Israël, maar nu zijn jullie ook ingelijfd in Israël. Zijn betoog is totaal anders. Hij zegt, vroeger kwamen jullie nog niet eens aan Israël toe. Maar vandaag is er iets veel mooiers. Iets veel mooiers. En die gelovigen uit Israël hebben daar deel aan. Die gelovigen uit Israël, dat zijn nog steeds Joden. Maar tegelijkertijd zijn het leden geworden van het lichaam van Christus. En die gelovigen uit de heidenen, dat zijn nog steeds niet Joden. Maar tegelijkertijd hebben ze door het geloof deel gekregen aan het lichaam van Christus. Er is nu niet meer een tweedeling in de wereld, Joden en niet-Joden, maar een driedeling. Zoals Paulus het zegt in 1 Korinthe 10, je hebt Joden en je hebt Grieken, zeg maar heidenen, en de gemeente van God. En die gemeente van God bestaat uit mensen die genomen zijn uit Israël en mensen die genomen zijn uit de heidenen. En ze zijn samen iets nieuws, zo nieuw. Dat kun je alleen maar begrijpen als je kijkt naar die verheerlijkte mens aan Gods rechterhand. Want wij zijn het lichaam van die verheerlijkte mens. En die verheerlijkte mens was er niet in het Oude Testament. Daar was de eeuwige zoon die bij de vader was. Maar er was geen verheerlijkte mens aan Gods rechterhand. Want de Heer Jezus was nog geen mens geworden. En het werk was nog niet volbracht. En er was dus van dat verheerlijkt hoofd ook nog geen lichaam op aarde. Israël was niet dat lichaam van Christus, Israël was het aardse volk van God en dat blijft het. Straks zal het in het Messiaanse Rijk het middelpunt van deze aarde vormen. Het aardse volk van God, wanneer de wet zal uitgaan uit Sion en alle volken die dan in het vrederijk zullen leven, zullen mogen leven, zullen opgaan om daar in Sion de wet te vernemen. Dat zal geweldig zijn. Maar het is nog veel geweldiger om in deze tijd te mogen behoren tot dat derde gezelschap. Wij zijn niet bij Israël gevoegd. En Israël is trouwens ook niet bij de kerk uit de volkeren gevoegd, zoals men het vroeger vaak wilde hebben. Als een Jood dan tot geloof in de Heer Jezus kwam, dan moest hij alles wat Joods was afzweren en zich voegen bij een kerk die helemaal gestempeld was door al die niet-Joden die daarin zaten. Nee, als je een christen wordt, hoef je niet een soortement Jood te worden. En de Joden hoeven ook niet een soortement niet-Joden te worden. Maar samen zijn wij iets heel nieuws. Tegenover dat aardse volk Israël bestaat er vandaag op aarde een hemels volk. Hemels, niet omdat wij zo zweverig zijn, maar hemels omdat dat volk van God alleen maar verstaan kan worden als je het ziet als het lichaam van dat verheerlijkte hoofd aan Gods rechterhand. Ah, en nou komen we een beetje in de richting van de onthulling van het geheimenis. Laten we nog eventjes doorlezen. De Heer Jezus is onze vrede. Dan moet u goed bedenken, als hier staat onze, dan gaat het steeds om die verhouding tussen Joodse gelovigen en niet-Joodse gelovigen. Als hier staat die beiden, gaat het steeds om de Joodse gelovigen en de niet-Joodse gelovigen. Hij heeft die twee één gemaakt, zegt vers 14. En hij heeft de scheidsmuur die tussen hen in was, weggebroken. Die scheidsmuur is niet de Tora, zoals veel mensen denken. Dat staat ook allemaal uitvoerig in dat boek. Daar kunt u heel veel van die details nalezen, want dit is zo belangrijk om dat goed te verstaan. Hoeveel mensen hebben niet gedacht, die Tora staat tussen ons en Israël in. Vandaar dat als Joden de Heer Jezus aannamen, dat ze gedwongen werden om alles wat met de Tora van Mozes te maken had af te zweren. Die Tora staat niet tussen Joden en Christen in. De vijandschap, waar het vlees aanleiding voor vond in de Tora, dat lag niet aan de Tora, maar dat lag aan dat zondige vlees. Die vijandschap, van de ene kant een arrogant volk dat zich liet voorstaan op de onderhouding van die wet, terwijl het voor een groot deel helemaal geen relatie tot die God had. Want daar is geloof en deemoed voor nodig en dat was er alleen bij een overblijfsel in Israël. En aan de andere kant de heidenen die neerkeken op die Israëlieten, zoals dat vandaag nog vaak gebeurt, die leefden of wilden leven volgens de Torah. Nee, het is de vijandschap die is weggebroken. Doordat gelovigen uit de Joden, die alsjeblieft Joden mogen blijven, en gelovigen uit de niet-Joden, die alsjeblieft niet-Joden moeten blijven, niet moeten proberen Joden te worden, en omgekeerd. Wat tussen hen in stond, die vijandschap die is weggebroken doordat ze elkaar ontmoet hebben in Christus, die onze vrede is. En hij heeft die twee, Joodse gelovigen en heidense gelovigen, niet Israël en de heidenen, maar de gelovigen uit Israël en de gelovigen uit de niet-Joden, tot één nieuwe mens geschapen. Er is een heel nieuw mensensoort. Wij zijn nieuwe mensen, zeggen we dikwijls, we hebben de nieuwe mens aangedaan. Maar hier gaat het over een collectief begrip. Die gemeente van God op aarde, dat is de nieuwe mens. En die bestaat uit gelovigen uit Israël en gelovigen uit de volkeren. Hij heeft door het kruis, die vijandschap waar we het net over hadden, gedood. En hij is gekomen, hij heeft vrede verkondigd aan u die veraf was, dat waren de heidenen. Niet om tegen hun te zeggen, jullie mogen nou ook fijn bij Israël komen. Want hij heeft diezelfde vrede ook verkondigd aan hen die nabij waren, Israël. Die boodschap even hard nodig had. Niet zoals Nicodemus, die dacht dat je vanzelf, als je een Jood was, dat je dan al vanzelf bij de Heere God hoorde. Zoals heel veel Joden vandaag nog denken en sommige christenen ook lijken te denken. Nee, zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus, je hebt net zo goed wedergeboorte nodig. De Jood is van nature niet dichter bij God, want de zonde staat net zo goed tussen hem en God in en hij heeft ook wedergeboorte nodig. En de heiden heeft ook wedergeboorte nodig. Samen hebben ze die vrede nodig waar de Heer Jezus over is komen spreken. Israël stond dicht bij God doordat het het verbondsvolk van God was. Maar de zonde maakte bij een Jood even grote scheiding tussen God en de mens als bij een niet-Jood. Want alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid God, zegt Paulus. En dan heeft hij het over Joden en heidenen. Door hem, zegt vers 18, hebben wij beiden in één geest de toegang tot de Vader. Dan moet u eens opletten, want dat is heel belangrijk, anders ontgaat het geheim ons nog. Hoe Paulus het contrast aanbrengt tussen dat Israël waar we vroeger niet bij hoorden en de gemeente waar we nu wel bij horen, maar die dan ook heel wat anders is dan Israël. In die gemeente was er nimmer een dergelijk gezelschap waar Joden en heidenen door het geloof op voet van gelijkheid verkeerden. Als je in het Oude Testament als niet-Jood tot geloof kwam, in de God van Israël, dan moest je inderdaad overgaan tot het Jodendom. Je moest je laten besnijden. Je moest je de Torah eigen maken, je moest leren leven als een Jood. Je moest het is niet helemaal de juiste volgorde, maar je moest het reinigingsbad ondergaan, het mikwee. En zo werd je dan voluit een Jood. En iemand die zich tot het Jodendom bekeert vandaag, die maakt nog steeds diezelfde weg door. Wat Paulus vandaag zegt is, vandaag is er een heel nieuw gezelschap. Ook de Jood moet iets achter zich laten. Hij blijft een Jood, maar wat hij achter zich laat, dat is een geslacht dat de Heer Jezus heeft verworpen tot de dag van vandaag. Hij voegt zich bij hen die nu de Heer Jezus aanhangen. En de heiden laat ook iets achter zich. Namelijk al die heidenen die ook van Christus niets willen weten. Hij laat hen achter zich om nu de Heer Jezus aan te hangen. En samen hebben ze beide de toegang in één geest tot de Vader. Dat is nieuw, dat had je in Israël helemaal niet. Israël kende niet eens zozeer de nauwe relatie tot de Vader, want de Zoon van de Vader moest die nauwe relatie ons komen openbaren. En de Heilige Geest was ook nog niet op dat Israël uitgestort. En nu hebben we samen in de gemeente door één geest de toegang tot de Vader. Of je nou van huis uit een Jood of een niet-Jood bent, dat maakt helemaal niet uit. Samen in de gemeente zijn we iets heel nieuws. Dus zijn wij geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers, niet van Israël, maar van de heiligen. Dat zijn diegenen die uit Joden en heidenen tot de Heer Jezus zijn gebracht. De ongelovige massa in Israël is nog steeds onheilig. Ook al is het volk van God en heeft God nog bijzondere plannen met dat volk. Maar als zij niet zich bekeerd hebben tot de Torah, om nog maar te zwijgen van bekering tot de Heer Jezus, dan leven zij in onheiligheid. Dat is het getuigenis van God vele malen over hen in het Oude Testament. En met de heidenen is dat precies natuurlijk nog zo en nog veel erger. Maar nu zijn wij vreemdelingen, geen vreemdelingen en bijwoners meer. Maar wij zijn samen met alle heiligen burgers van éénzelfde stad of éénzelfde land. We zijn huisgenoten van God. We wonen met God in één en hetzelfde huis. Want de gemeente is een huis waarvan wij de levende stenen zijn. En waarvan Christus, zoals het hier staat, zelf de hoeksteen is. Het fundament is gelegd door de bediening van de apostelen en profeten. Door de volgorde wordt al duidelijk dat het hier om de nieuwtestamentische profeten gaat. En Jezus Christus is zelf de hoeksteen. En het geheel groeit op elke dag een stukje verder tot een heilige tempel in de Heer. Een tempel niet zoals die stoffelijke tempel die in Jeruzalem stond, maar een geestelijke tempel met alles wat erbij hoort. A. God woont in die tempel, God de Heilige Geest. B. Die tempel is een plaats waar God gediend wordt door offerdienst. Zoals de gemeente een heilig priesterschap is geroepen om geestelijke offeranden te brengen die God aangenaam zijn door Christus Jezus. 1 Petrus 2 vers 5. Zo zijn wij een tempel van God, een woonplaats van God in de geest. Er is maar één persoon die ons dit geheimenis heeft ontvouwd. Dat is niet de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft daarvoor wel de basis gelegd, maar hij heeft het geheim nog niet onthuld. En dat kon ook nog niet, want de Heilige Geest was nog niet gekomen. Christus zelf moest verheerlijkt worden aan de rechterhand van God. En toen heeft hij de Heilige Geest in deze wereld gezonden. En toen ontstond op de Pinksterdag dat wonderbare lichaam van Christus. Met gelovigen uit Israël genomen. Zoals Petrus daar zegt, laat u redden van dit verkeerd geslacht. En kort nadien met gelovigen uit de heidenen genomen. En toen ontstond daar een heel nieuw gezelschap. En niemand wist nog wat het was. Het was er al, maar niemand kende er nog het geheim van. Het is deze ene man, de apostel Paulus, aan wie God heeft onthuld wat het geheimenis is. En hij heeft het ons doorverteld. Dat het hier niet gaat over theorieën, over theologieën, maar over zaken van bijzonder praktisch en geestelijk belang. Dat blijkt nou juist uit hoofdstuk 3 vers 1. In de Theolos-vertaling is het zo aangegeven dat Paulus zichzelf daar onderbreekt. Puntje, puntje, puntje staat er en dan begint er in 3 vers 2 een haakje. En dat haakje sluit pas helemaal aan het eind van het hoofdstuk. Want dan in hoofdstuk 4 begint hij weer opnieuw met ik vermaan u dan, ik de gevangene in de Heer. Paulus onderbreekt zich hier. Maar dat vers 1 is toch heel belangrijk. Want wat hij hier zegt is, ik ben de gevangene van Christus Jezus voor u de volken. Wat betekent dat? Ik lees dat zo. Ik ben gevangen gezet. Hij schrijft hier hoogstwaarschijnlijk vanuit Rome. Ik zit in de gevangenis. En dat komt vanwege dat geheimenis dat ik hier op aarde heb mogen ontvouwen. Als gevolg daarvan zit ik in de gevangenis. Paulus heeft aan de lijve ondervonden wat dat is om dat geheimenis aan ons door te geven. Hij heeft daar de consequenties van moeten dragen. Hij is ervoor in het gevangen terechtgekomen. Wat heeft hij dan toch in vredesnaam gedaan? Dat hij dit lot moest ondergaan. We zien in de handelingen heel vaak hoe Paulus en zijn metgezellen het evangelie hebben geprobeerd te verkondigen aan Joden. Sommigen namen het aan, de meesten wierpen het van zich. Dat deden ze nog vrij achterloos, zo lijkt het. Maar als Paulus dan met diezelfde boodschap naar de heidenen gaat, dan ontstaat er een merkwaardig verschijnsel. Je zou dat haast psychologisch kunnen proberen te verklaren. Terwijl die mensen, die Joodse mensen, aanvankelijk dat evangelie vrij achterloos van zich wierpen, werden ze pas toen Paulus ermee naar de heidenen ging, jaloers, zo staat het ook letterlijk, behandelingen 14 bijvoorbeeld. Het is heel merkwaardig. Ze namen het zelf niet aan, maar ze misgunden het de volken, de heidenen. En het ergste daarvan beleefde Paulus uiteindelijk toen hij in Jeruzalem was, waar hij notabene zo ver als het maar ging, meeging met zijn Joodse broeders, dat waren dus Messias belijdende Joden, van wie je leest in Handelingen 21, dat zij ijveraars waren voor de Torah. Die mensen leefden geheel en al als Joden. Vaak hebben veel christelijke uitleggers dat veroordeeld. Ze zeiden, dat was helemaal niet goed, maar er staat helemaal niks van dat het niet goed was. Nee, dat is allemaal maar inlegkunde. Paulus kon tot in Handelingen 28 zeggen dat hij altijd als een Jood had geleefd. Volgens de tradities, de overleveringen van de vaders. Hij was een echte Messias belijdende Jood en geen Hebreeuwse christen. Dat is iemand die wel een Joodse achtergrond heeft, maar dat allemaal heeft prijsgegeven en helemaal leeft als de niet-Joden. Paulus leefde als een Messias belijdende Jood. En juist dat is zo belangrijk, want Paulus wilde tegelijkertijd al die dingen die hij voor zichzelf als Jood goed en recht zag, omdat ze volgens de Mosaïsche Torah waren, niet opleggen aan zijn heidenbroeders, zijn medechristenen uit de niet-Joden. En hij wilde ook niet dat die Joodse leefwijze ooit tussen die Joodse broeders en die heidense broeders in kwam te staan. Daarvoor heeft hij juist met grote kracht de nadruk gelegd op dat ene lichaam van Christus. En daar heeft hij de grootste problemen mee gekregen. Want, en dat is vandaag aan de dag, lieve mensen, nog steeds zo. Dat is een van de redenen waarom ik dat boek heb geprobeerd te schrijven. Het is nog steeds heel erg moeilijk. Dat zal u straks wel merken met de vragenbeantwoording. Ik zie de bui al hangen. De mensen vinden het in eerste plaats moeilijk. Ik zal vast vertellen wat u kunt vragen. Ze vinden het in eerste plaats moeilijk als je zegt dat Joodse christenen gewoon als Joden moeten blijven leven. Dat begrijpen ze al niet. Toen ik dat voor het eerst hoorde, jaar 15 geleden, toen was ik er bijna verontwaardigd over. Ik ontmoet nog altijd van die verontwaardigde mensen. In de tweede plaats heb je mensen die hebben dat wel gezien, maar die slaan dan door en die willen nou dat alle niet-Joden ook zo gaan leven. Nou, dat mag, maar er is geen enkele wet die zegt dat dat moet. En ik denk zelfs dat het met allerlei risico's verbonden is. Dat het heel moeilijk is voor een niet-Jood om zo met Joden solidair te zijn en net zo te leven als zij met een volkomen zuivere motivatie. Dus je hebt of mensen die willen dat de Joden ophouden met wat zij die gekheid noemen, terwijl die gekheid uit het Oude Testament komt, uit de wet van Mozes. Zolang het maar niet als een voorwaarde voor de behoudenis wordt gezien, en dat doen Messiaanse Joden ook niet, uiteraard niet, ze kennen het Nieuwe Testament. Maar ze willen leven zoals Joden geleefd hebben altijd, zoals Paulus geleefd heeft en alle andere apostelen en de Heer Jezus zelf tot het einde van hun leven. Dat is al moeilijk. Dus of we vinden dat ze eigenlijk zich aan ons moeten aanpassen. Dat hebben we eeuwenlang van de Joden geëist. In de Grieks-Orthodoxe kerk in de middeleeuwen was er een eis dat als een Jood tot Christus kwam, dan moest hij al zijn Joodse tradities overboord gooien. Zijn Joodse boeken moest hij verbranden. Zijn Joodse kledij moest hij weggooien. Niets mocht nog herinneren aan zijn Joodse verleden. Wij zijn eigenlijk nooit goed uitgekomen uit dat punt. We hebben er nog steeds moeite mee. En het gaat of naar de ene kant mis, of gaat naar de andere kant mis. Je hebt vandaag ook mensen in Nederland die zeggen, wij zijn het ware geestelijke Israël. Maar als je zegt, waarom leef je dan niet als Israël? Dan willen ze daar weer juist helemaal niks van weten. Want het is juist weer geestelijk Israël. Het aantal opvattingen op dit punt is legio. Maar één ding kan ik u wel vertellen. Paulus zat ervoor in de gevangenis. Dat was dan vooral omdat Joodse mensen het niet konden accepteren dat heidense gelovigen gewoon mochten blijven wat ze waren. Ze hoefden zich niet te laten besnijden. Ze hoefden niet de spijswetten over te nemen. Ze hoefden niet de Sabbat en de Joodse feesten te gaan vieren. En dat konden ze niet hebben. Er zijn zelfs Messias beleidende Joden die dat vandaag moeilijk kunnen hebben. En toen Paulus dus met deze broeders uit de heidenen kwam aanzetten die niet besneden waren, en dat mocht ook niet, moest ook niet, daar heeft Paulus zich zelfs Mordicus tegen gekeerd. En hij accepteerde die helemaal volwaardig als gelovige in Christus. En beklemtoonde zelfs dat al die Joden die nog steeds als Joden leefden, maar in de Heer Jezus geloofden, en al die niet-Joden die nog steeds als niet-Joden leefden, maar in de Heer Jezus geloofden, samen één lichaam waren. Dat was zo moeilijk dat hij daarvoor in de gevangenis zat. Nou, als ik een grote sprong mag maken, dan lijkt het voor ons ook nogal erg moeilijk te zijn, hoor. Maar dan hebben wij weer met andere dingen te maken. We komen niet zoveel Joodse gelovigen tegen. Maar vandaag kreeg ik in een interview nog de vraag wat ik van de kerkelijke eenheid vond in de 21ste eeuw. Nou, Zou het ooit nog wat worden tussen reformatorische en evangelische christenen? Een van de dingen die ik zei is, als nou eerst eens christelijk gereformeerde en Nederlands gereformeerde het eens kunnen worden. Dat is namelijk zo makkelijk, maar als dat al zo ontzettend veel jaren duurt, dan wordt het niet zoveel met die kerkelijke eenheid. Soms denk je wel eens in de praktijk, snappen we het geheim waar het hier over gaat nog steeds niet. Joden en niet-Joden, dat was zo'n gigantisch verschil. En Paulus zegt, het geheim is dat ze samen één zijn in Christus. Dat ze uit het ene aardse milieu en het andere uit het aardse milieu opgetild zijn en nu deel uitmaken van dat hemelse gezelschap. Dat is het lichaam van die verheerlijkte Heer in de hemel. Nou, dat was al zo moeilijk, maar wij hebben zelfs nog moeilijkheden mee of bepaalde reformatorische kerken die nog maar een fractie van een millimeter van elkaar verschillen wel bij elkaar kunnen. En evangelische kunnen er ook wat van. Die vallen ook uiteen om van alles en nog wat, soms best belangrijke dingen. De Toronto-zegen, die heeft heel wat gemeenten geblesseerd, noem ik Toronto-geblesseerde gemeenten. Die uit elkaar gevallen zijn over die kwestie. Die eigenlijk ook zo dicht bij elkaar zaten. Het blijft voor ons moeilijk het geheim te kennen van wat eendracht is. Ik zei vandaag ook tegen die journalist, als de Heere God ooit in Nederland een opwekking zou beginnen, dan zou die in Nederland binnen de kortst mogelijke tijd vastlopen vanwege de doopkwestie, de vrouw in het ambt, de geestesgaven en nog eentje belangrijker, daar kan ik even niet op komen. Dus het loopt meteen weer vast. Wat zei u? Ja, die hoort bij die geestesgavenafdeling. Dus het zal meteen weer vastlopen erop. Eenheid, daarom is het ook een geheim. Daarom kun je ook best begrijpen dat een geheim uitgelegd kan worden en toch niet gevat. Je kunt het theologisch uitleggen. Je kunt zeggen, jongens, dit is het geheim. We zijn allemaal, of je nou uit het Veen komt, of uit Ede, of Bennekom, of allemaal één in Christus. En of je nou gereformeerde bonder bent, of gereformeerde gemeente, of gereformeerde kerk, die ook, of gereformeerde kerk, synodaal, als je gelooft in de Heer Jezus Christus, ben je één. Met het verstand accepteren wij dat allemaal. Maar een echt geestelijk geheimenis uit de schrift wordt verstaan met het hart. En dan zie je dat heel intelligente mensen het met hun verstand best snappen, maar met hun hart er niet bij kunnen. Nou, er zouden nog heel wat voorbeelden voor te noemen zijn. En er zijn net als, nou niet zo erg als Paulus, maar er zijn ook mensen die vandaag daaraan lijden. We hebben ons al lang verzoend met de gedachte dat we 12 keer gereformeerd hebben in dit land en 120 keer evangelisch. Dat hoort er nou eenmaal bij. We hebben ons al lang daarmee verzoend. We troosten ons met de gedachte dat zoiets bestaat als de ecumene van het hart. Een soort door de weekse kerkelijke eenheid. Hè, zoals vanavond op deze avond zitten we ook met allerlei mensen van allerlei slag bij elkaar. Maar als je zou voorstellen, zullen we dat nou ook eens op zondag doen? Dan komen er 15 van u. En die anderen gaan allemaal weer naar hun eigen gemeente. Dan kan ze nog niet eens kwalijk nemen ook, want ik kom ook niet. Dat zit ons zo in het bloed. Dat zit ons zo in het bloed. En eigenlijk denk ik dan, dat is juist de moeilijkheid van het uitleggen van het geheimenis. Er is één verheerlijkte mens in de hemel. En of je nou een Jood of een niet-Jood bent, wat veel groter verschil is dan of je gereformeerd of evangelisch bent. Dat is ook al een groot verschil. Of dat je gereformeerde gemeente of gereformeerd synodaal bent. Dat is ook een enorm groot verschil. Maar dit verschil is nog veel groter. En dan zegt de Heere God, en het wonder is, ik heb die mensen bij elkaar gebracht in één lichaam. Niet in één kerkverband, dat is ook al moeilijk genoeg. Maar in één lichaam. Elk van hen is verbonden met dat ene hemelse hoofd. Misschien zijn we ook in de praktijk te weinig hemels om het te vatten. Misschien is het te weinig tot ons doorgedrongen wat dat betekent, Christus daar verheerlijkt in de hemel. Misschien is het te weinig tot ons doorgedrongen wat de praktische consequenties daarvan zijn, wat het betekent dat we met die mens verbonden zijn. Dat onze toekomst dus ook niet op deze aarde ligt, maar dat onze toekomst ligt daar waar Hij is. Want ons ware leven is met Christus verborgen in God, zegt Kolosse 3. Aan Paulus is deze bediening toevertrouwd. Hier staat rentmeesterschap in vers 2. Deze bediening, zeg ik nu maar even aan het gemak, van de genade van God, dat mij door openbaring de verborgenheid is bekendgemaakt. Lieve mensen, als het werkelijk de bedoeling van God was geweest om ons te vertellen dat christendom inhoudt dat wij nu ook allemaal bij Israël gevoegd zijn en dat we nou samen één groot geestelijk Israël vormen, dan zou ik gezegd hebben, luister nou eens, wat is daar nou zo precies zo nieuw aan? Behalve dan dat besnijdenis door de doop vervangen zou worden, en daar zijn we het ook allemaal niet over eens. Maar wat is er nou verder dan zo nieuw aan? We zijn allemaal bij Israël ingelijfd, dat is dan de boom van de belofte. Wat is nou het nieuwe dat we nog niet wisten? Dat is een continuering van wat in het Oude Testament ook al het geval was. We zijn dan toch op wat nieuwe wijze, wat anders dan het vroegere gebruikelijk was, maar we zouden dan toch allemaal, zoals we hier zijn, proselieten van Israël geworden zijn. Maar dan wel zonder de Israëlitische gewoonte. Integendeel, wij dwingen de gelovigen uit Israël om onze gewoonte aan te nemen. Maar voor de rest, wat is er nou zo nieuw? En Paulus zegt, ik breng jullie een verborgenheid, vers 5, die in andere geslachten de zoon van de mensen niet bekend is gemaakt. Wat voor theologie u over de gemeente ook hebt, maar als die theologie erop neerkomt dat het een continuering is van wat wij uit het Oude Testament al kennen, dan komt u vast te zitten met dit vers dat ons zegt, de gemeente is iets nieuws, het is iets per definitie wat ze in het Oude Testament nog niet wisten. Dus er moet op een of andere manier in uw ecclesiologie, dat betekent de leer van de gemeente, aandacht zijn voor dat nieuwe element. Wat voor een ecclesiologie het ook is, u moet mij kunnen vertellen, wat zit daarin wat in het Oude Testament totaal onbekend was. Totaal nieuw. En dan wil ik wel wat meer zien dan dat u zegt, de besnijdenis is vervangen door de doop, want dat moet u dan op zichzelf weer aantonen. En dan gaat het hier ook helemaal niet over. Het gaat hier over dit. Het is nu in de geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Dat zij uit de volken, samen met, niet met Israël, maar met de gelovigen uit Israël, mede erfgenamen zijn. Dan begint het al. Erfgenamen van wat? In hoofdstuk 1 hebben we dat al gezien. Eens in de volheid der tijden zal Christus als hoofd over alle dingen gesteld worden. Alle dingen in de hemel en op de aarde worden aan hem onderworpen. En toen lazen we al, in hem zijn ook wij mede erfgenamen. Wij delen in dat erfgenaamschap. Als je een bepaald beroep hebt, kun je niet zeggen dat je hoofd alleen maar dat beroep hebt. Dat heb je in zijn geheel, hoofd en lichaam. Je kunt niet koning van een land zijn, alleen je hoofd en je lichaam niet. Alles wat het hoofd heeft, daarin deelt ook dat lichaam. Samen is het dat koning zijn. Je bent koning met alles erop en aan, hoofd en lichaam. Als Christus straks over alles zal regeren, dan zal daar niet alleen een hoofd regeren, maar een hoofd en een lichaam. Wat de Heer Jezus als God bezit, kan hij nooit delen met u en met mij, want wij zijn geen goden en dat worden we ook nooit. Daarom is het zo belangrijk dat de Heer Jezus mens werd. Niet alleen maar om te kunnen sterven, maar hij is nu mens in de hemel en alles, luister goed, dit is een belangrijke zin. Tegen de studenten zeg ik dan, schrijf op. Alles wat de Heer Jezus als mens heeft ontvangen, op grond van zijn lijden en sterven en opstanding, wat hij heeft verworven door zijn werk, dat deelt hij met ons. Heb u dat? Het is heel belangrijk om het geheimenis te snappen. Daarom kun je dat ook niet vinden in het Oude Testament. Daar was wel iets geopenbaard van de hemelvaart van Christus. Maar nu is er een verheerlijkte mens in de hemel aan Gods rechterhand. En alles wat die mens door zijn werk op het kruis verworven heeft, en wat hij dus als mens bezit, want hij is beloond als mens met die hoge plaats daar aan Gods rechterhand. Als de eeuwige zoon had hij al lang recht op die plaats, heeft hij die plaats ook nooit verloren. Maar hij heeft dat nu verworven als mens. Waarom? Om dat met u en met mij te kunnen delen. Hij stierf niet alleen voor onze zonden. Hij stierf om alles te verwerven, om alles met ons te delen. Dus mede erfgenaam, dat betekent dat hij erfgenaam van de wereld is geworden en dat wij het met hem geworden zijn. Als hij straks hoofd zal zijn over alle dingen, zullen u en ik het met hem zijn. Wij zijn niet de onderdanen dan. We zijn de mederegeerders. We zijn mede ingelijfde, last om te vertalen. Je zou het zo kunnen weergeven, we zijn samen één lichaam. Medeleden van één en hetzelfde lichaam. Samen met de gelovigen uit Israël. Wij de gelovigen uit de heidenen. Samen verbonden als één lichaam van dat ene hemelse hoofd. En mede deelgenoten van de beloften in Christus Jezus door het evangelie. Van mijn part denkt u hierbij aan de belofte van Abraham. Want dat is het eerste wat u te binnen schiet vanuit een bepaald theologisch denken. Dat mag er best bij hoor. Maar er zijn beloften waar zelfs Abraham nog niets van geweten heeft. Als Johannes schrijft in zijn eerste brief en ook Paulus in Titus aan het begin van het eerste hoofdstuk over de belofte van het eeuwige leven die God voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. Je zou zeggen aan wie? Er was nog helemaal niemand om het aan te beloven. Ik zou zeggen aan Christus beloofd. Dan mag je zeggen wij zijn deelgenoten niet alleen maar van de belofte van Abraham, dat ook. Maar we zijn deelgenoten van eeuwige beloften die al voor de grondlegging der wereld door de Vader aan de Zoon waren beloofd. Dat hoort allemaal bij dat hemelse gezelschap. Houdt u dat vast, want dat hoort bij het geheim. Wij in de gemeente hadden vroeger geen deel aan Israël. En nu nog niet. Maar we hebben iets veel mooiers. En de gelovigen uit Israël hebben ook dat veel mooier ontvangen. Want we zijn samen het lichaam van Christus. En als zodanig hebben we een erfdeel dat Israël zelfs nooit beloofd was waar ze niet eens van wisten. We horen samen tot één lichaam dat Israël nooit beloofd was en waar ze niet eens van wisten. En we zijn deelgenoten van beloften die aan Israël nooit beloofd waren en waar ze niet eens van wisten. Want het was allemaal geheim. En u mag het weten. En ik mag het weten. Doordat het in het woord geopenbaard is. Doordat de Heilige Geest het ons onthuld heeft. Dus als u nou even naar uw buurman of buurvrouw kijkt en laten we aannemen dat het een gelovige is in de Heer Jezus, dan kijkt u nou even niet of die wel reformatorisch is en dan ook van de goede kleur, of dat die evangelisch is van de goede kleur, maar dan ziet u een broeder of een zuster die een lid is van datzelfde lichaam van Christus. En hoe teleurstellend het van voor u ook mogen zijn, als we straks boven aankomen, u weet het trouwens al lang, dan wordt niet naar uw modaliteit gevraagd en naar de richting gevraagd, maar alleen naar de vraag of je een lid van het lichaam van Christus bent. Dat is mooi. Of juist moeilijk te verteren. Als het nou echt het enige is waar het op aankomt, maar waarom maken we ons op aarde dan zo druk over de verschillen? Goeie vraag. Bij ons gaat het ook om allerlei verschillen, ik hoef dat niet te herhalen. We zijn aan het einde van dit gedeelte gekomen. Paulus is dienaar van een bijzondere genade die hij mag bedienen aan de volken. Naar de werking van de kracht van God. Ik weet nog steeds niet aan al die jaren of het al helemaal tot me doorgedrongen is. Intellectueel denk ik dat ik het aardig onder de knie heb. Maar geestelijk? Of ik geestelijk al op die hoogte sta van dit geheimenis, dat is een andere vraag. Ik hoop dat ik er een beetje in de buurt kom. En ik hoop dat u er vanavond, want niet zoveel heb een vinger opgestoken, ik weet dat was vooral bescheidenheid. Maar ik hoop dat u vanavond ook een beetje dichter bij het geheim bent gekomen. Knijp u in de arm. En bedenk, u maakt deel uit van een eeuwig plan van God. Als ik dat nog zeggen mag. Het is een plan dat zelfs God opgevat had, ik zeg het even heel menselijk, voordat hij zelfs maar aan Israël dacht. Israël hoort tot de aardse wegen van God. Dat is geweldig. En straks in het vrederijk zal Israël het middelpunt van de wereld vormen. Maar God heeft ook plannen van voor de grondlegging der wereld. En die plannen lopen ook nog door als straks deze aarde voorbij zal gegaan zijn en er plaats is voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar Israël, naar mijn stellige overtuiging, geen bijzondere plaats meer zal hebben. Maar waar de gemeente van God voor eeuwig de bruid van het lam, de vrouw van het lam zal zijn. Een hemels plan, een eeuwig plan, dat God vandaag nog steeds aan het verwerkelijken is, onder Joden en onder niet-Joden, om ze samen door het geloof in de Heer Jezus bijeen te brengen in dat volk dat het lichaam is van dat verheerlijkt hoofd. God zegen ons om het te verstaan. Amen.